Vandaag wil ik het hebben over pronkgewaden en stuivers. Pronkgewaden hebben we PowerPoint? Het is alleen maar een titel hoor. Pronkgewaden en stuivers. Mooie kleren, dress to impress, weet je wel. Mooie kleren om indruk te maken. Een beetje zoals ik hier voor jullie sta en je ziet het wel. Nou, hoef je niet zo heel hard te lachen natuurlijk. En over stuivers, over de kleinste muntjes die we gebruiken, die bijna niks waard zijn. En we gaan een geschiedenis lezen, een stukje lezen, onderwijs van Jezus in Marcus 12. Marcus 12 vanaf vers 38. En wat we gaan lezen... Ik moet mijn excuus maken voor mijn stem, die weigert af en toe een beetje. Dat komt omdat ik long covid heb. Maar als je me echt niet kan verstaan, dan... Maar dan ga je maar naar huis of zo, weet ik veel. Ik doe mijn best, sorry. En wat we hier gaan lezen is drie stukjes onderwijs van Jezus over kijken. Over hoe je kijkt naar de dingen en over hoe je er dan mee omgaat. En ik begin maar gewoon eventjes te lezen. Marcus 12 vanaf vers 38. Tijdens zijn onderricht zei hij... Pas op voor de schriftgeleerden, die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans, zeg maar een stuiver. Hij riep zijn leerlingen bij zich en hij zei tegen hen, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid, want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud. Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem, meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem, die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Als we hierover gaan nadenken, dan is het allereerste wat we moeten bedenken, dat is dat dit plaatsvindt in de tempel. Als je het over de tempel hebt, dan denk je aan God. Dan denk je over een heilige plaats, dan denk je over een plaats waar God geëerd wordt. De tempel is een symbool van Gods heiligheid, van Gods grootheid. Maar, en dat is eigenlijk iedere keer als je de tempel in het Nieuwe Testament tegenkomt, die tempel is niet alleen maar een symbool van Gods grootheid. Want deze tempel is ook nog een symbool van iets heel anders. Want wie heeft die tempel gebouwd? Nou hoop ik dat je zegt Salomo. Dan kan ik zeggen, nee, fout. Want de tempel is verwoest geworden, de tempel van Salomo. En die is herbouwd door Ezra en Nehemia. En uiteindelijk is hier een hele grote nieuwe tempel gebouwd. Een pronkstuk echt. Een van de mooiste gebouwen uit die tijd. Mensen kwamen van heinde en ver om het te zien. En die tempel die is gebouwd door koning Herodes. En wie is koning Herodes? Dat was een koning die door de Romeinen was aangesteld om over Israël te heersen. Je weet het wel, in die tijd was het hele gebouw rond de hele gebied rond de Middellandse Zee, dat was Romeins gebied en daar heerste, zogezegd, de Pax Romana, de vrede van Rome. Klinkt goed hè, vrede. Vrede, dat willen we graag, vrede. Maar deze vrede, dat was een vrede van het zwaard. Die vrede die bestond dankzij een immense onderdrukking. Dat er hele volkeren waren neergesabeld. Hele enorme volkstammen uit hun eigen gebied waren weggehaald om als slaaf te worden verkocht in andere delen van het Rijk. Het was een vrede van het zwaard. Een vrede van onderdrukking. Een vrede van bloed en van pijn. En deze koning die daarvoor staat, die nepvrede vertegenwoordigt, die koning die geeft een tempel aan het Joodse volk. Waarom doet hij dat? Nou, dat is heel simpel natuurlijk, dat om ze koest te houden. Want hij denkt, ja, hoe zeggen we dat? Zoals Marx het zei, hè, religie is opium voor het volk, daar kun je ze zoet mee houden, zeg maar. En er waren steeds opstanden in Israël. En op deze manier wilde hij gewoon het volk koest houden. En dat betekent dus dat die tempel, die was niet alleen een symbool van Gods grootheid, maar die was ook een symbool van onderdrukking en van menselijke macht. En eigenlijk moeten we dat steeds in ons hoofd hebben als we lezen over wat er in die tempel gebeurt. En je ziet heel vaak dat Jezus daar onderwijs geeft, en altijd tegen deze achtergrond. Dat de grootheid van God vermengd is met de wreedheid en de macht van mensen. En dat was toen, maar dat is nu toch ook al eigenlijk, dat is ons leven. Want de grootheid van God in ons leven, die is ook gemengd met al die economische systemen waar we in leven. Al die dingen waar we deel van zijn. Ik denk ook wel eens, heb je een mobiel? Niemand hier? Dat hebben ze in Amsterdam nog niet. Eén iemand met een mobiel. Als je wilt bellen moet je straks bij hem zijn en hij heeft een mobiel. Dat zijn ontzettend handige apparaten. Je loopt met zo'n computer op zak, ontzettend handig. Maar in die mobiel van jou, daar zitten hoogstwaarschijnlijk stoffen die uit de grond gehaald zijn door slaven of dwangarbeiders in Azië of in Afrika. Wij zijn allemaal schuldig aan slavernij. En ik denk dat je thuis geen slaven hebt. Nou, je echtgenoot misschien. Maar verder niet. Maar toch doen wij aan slavernij. Ik heb ooit op internet wel zo'n site ingevuld van alles wat je had aan bezitting. Weet je, een huis en een auto. En ik ben niet zo heel erg van de hele dure dingen. Maar toch toen ik dat allemaal had ingevuld, dan rolde er aan het eind een uitkomst uit. Dat er meer dan 20 slaven voor mij wereldwijd aan het werk waren. Wij ook, hè. Wij zitten in een heel groot economisch systeem waarin allemaal onrecht en onderdrukking in zit. Wij zijn hartstikke rijk hier. En die rijkdom, die gaat ten koste van andere mensen. En niemand van ons zou dat in het persoonlijke doen. Je gaat niet zelf mensen onderdrukken om rijk te worden. Maar in dat grote geheel waar wij in zitten, daar gebeurt dat wel. En daarom, dat is net zoals in die tijd, weet je wel. De grootheid van God was in die tempel, maar ook de onderdrukking door mensen, het misbruik, de onderdrukking. En dat is eigenlijk gewoon ook dus onze situatie. En je kan er iets aan doen, ja, op je eigen vierkante meter. Je kan, nou, you name it, fair trade koffie kopen, dat soort dingen, weet je wel, dat er iets minder mensen onderdrukt worden. Maar dat die tempel zo'n dubbel symbool is, dat brengt ons dus gewoon al bij ons eigen leven. We willen heilig leven, maar we zitten ook gevangen in een wereld waarin het onrecht heerst en waar wij deel van uitmaken. Nou, als je dat in de achtergrond hebt en dan dit verhaal leest, dan denk ik dat je er ook ietsje anders naar gaat kijken. En als je dan begint te lezen, als we beginnen te lezen, dan zie je dat het begint met dat Jezus zegt, pas op. Het betekent eigenlijk kijk goed naar. Dit hele gedeelte, al die drie stukjes die we gelezen hebben, die gaan over kijken. Dus hij zegt kijk goed naar de fariseeën en naar de schriftgeleerden. Naar de schriftgeleerden in dit geval. En die zich zo mooi aankleden en die graag gezien willen worden. En kijk goed. Want intussen verslinden ze de huizen van de weduwe, staat er. Dus ze doen zich mooi voor. Maar ze doen dingen die helemaal verkeerd zijn. En dat is dat het zijn schriftgeleerden. Dus ze kennen de Torah, de 5 boeken van Mozes. Die kennen ze zowat uit hun hoofd. En de Torah, die barst van de oproepen om te zorgen voor de weduwe, voor de wezen, voor de armen, voor de vreemdelingen. Even naar onze tijd, vreemdelingen toen, vreemdelingen nu, dat zijn nu dus de immigranten, de asielzoekers, de vreemdelingen. Hè? Daar moeten we voor zorgen. Zeg maar even, als je daar moeite mee hebt, moet je de Torah nog eens een paar keer doorlezen. De Torah barst ervan. En de schriftgeleerden, die weten dat. Ze weten dat er gezorgd moet worden voor de weduwe. En weduwe was in die tijd iets anders dan nu. Er was natuurlijk ook een vrouw die haar man verloren had, maar in die tijd was het een mannenmaatschappij. Hè? Dus als de man wegviel, dan was de vrouw helemaal hulpeloos. En als ze dan nog iets had, dan werd dat door andere rijke stinkers werd dat afgepakt. Het is net zoals het altijd gaat in het leven, zeg maar. Dus ze waren heel kwetsbaar. En daarom moest er voor ze gezorgd worden. En die schriftgeleerden die weten dat ze moeten zorgen voor mensen die in de knel zitten, maar ze doen heel iets anders. Weten en doen, dat is niet altijd hetzelfde. Daarom vind ik het ook wel eens zo jammer dat het soms wel lijkt alsof we in de kerk dat we ons zo fixeren op het weten. Weet je, heel veel christelijke discussies gaan over wie het beste weet. Weet je, wie de beste leer heeft, wie het meeste weet. Ik weet het beter dan jij. En de ander roept, ik weet het nog beter. Voor je het weet heb je weer een kerkscheuring. Hoppakee, daar gaan we weer. We zijn vaak zo gefocust op het weten. Maar het evangelie gaat over doen. Het gaat over hoe je leeft. Ik zal je een eenvoudig voorbeeld geven, waarbij ik mezelf misschien een beetje voor schut zet, maar nou, ik kom toch voorlopig niet terug, dus dat is me allemaal niet zo erg. Ik doe graag, bijna iedere week doe ik een spelletje met mijn kinderen. En dan ben ik bij mijn oudste dochter. En dan doen we van die bordspellen, weet je wel. Dat is een hype van de laatste jaren steeds. En iedere week komen ze met een nieuw spel. Weet je, dan moet ik het eerst weer helemaal begrijpen. Dan denken ze, doen ze expres. Dan denken ze, die oude snapt het niet. Kunnen we makkelijker winnen van hem. Nou, lukt ze niet altijd. Even patsen, hè? Mag wel. En dan doen we zo'n spelletje. En dan zit ik daar. Mijn dochter is heel lief, natuurlijk. En dan zorgt ze ook voor ons. En dan zetten ze op een keer zo'n bakje naast me met van die rozijntjes met chocolade erom. Ja, lekker hè? Ken je die? Lekker hè? En die zet ze dan vlak naast me. En ik weet dat ik rustig aan moet doen met al dat lekkers. Maar weten en doen, dat zijn twee verschillende dingen. Dat zie je wel hè? Dat zijn twee heel verschillende dingen. Dus aan het eind van de avond was het bakje leeg. Ah, dat is wel mooi. Jullie lachen me niet uit, dus je weet zelf ook hoe dat gaat, hè? Weten en doen, dat zijn twee verschillende dingen. De schriftgeleerden weten het, maar ze doen iets anders. En wat tragisch dat zoveel van ons christelijk leven zo gericht is op het weten. Terwijl het evangelie echt alleen maar gaat over doen. Maar, nou moeten we echt heel erg opletten op dit punt in het verhaal. Want nou kijken wij naar die schriftgeleerden, denk ik, een beetje met zo'n blik van, dat zijn de fouterikken. Wat zijn ze slecht, zie je wel. Ze weten het wel, maar ze doen het niet. Zij zijn slecht. Net zoals je net over mij hebt gedacht met die rozijntjes. Hij weet het wel, die ouwe, maar hij doet het toch verkeerd. Maar als we zo naar ze kijken, dan doen we dus eigenlijk ook weer precies hetzelfde. Dan kijken we ook met een oordeel naar hun. Dan gaat het ook weer over wat wij weten. En dat is echt heel link in de Bijbel. Elke keer als die fariseeën en die schriftgeleerden voorbij komen, dan hebben we, denk ik, de neiging, en ze doen ook slechte dingen, ze brengen Jezus uiteindelijk aan het kruis. Maar Jezus behandelt ze nooit als vijanden. En wij moeten ook, weet je, als het over de schriftgeleerden en de fariseeën gaat, gaat het niet over die anderen die fout zijn, maar het gaat ook altijd over iets in ons. Over de fariseer en de schriftgeleerde in ons, die het wel weet, maar toch vaak zo anders doet. En dat doet me denken, ik ga twee keer in het jaar ga ik naar klooster met een groep mensen. Dat is hartstikke fijn. En de vorige of de eervorige keer vertelde iemand, een vrouw, die vertelde een verhaal, een aangrijpend verhaal. Ze kende iemand die was ziek. Erg ziek. Hij is uiteindelijk ook overleden. Dat is een heel naar verhaal. Maar zij zorgde wat voor die man. Ze deed praktische dingen. Maar wat ze ook had gedaan, is dat ze een groepje vriendinnen bij elkaar had gehaald om te bidden voor die man. Dus iedere week kwamen die bij elkaar, trouw, heel lang, om te bidden voor die zieke man. Toen was op een keer een van die vrouwen, die hoorde dat die zieke man, dat die homoseksueel was. En toen trok ze zich terug uit die gebedsgroep. Toen kon ze niet meer voor hem bidden, want ze wist iets van hem waar ze moeite mee had, wat ze niet oké vond. En toen stopte ze met bidden voor die man. Als ik dit vertel, ben ik heel benieuwd naar je reactie. Want wat vind je dan van die vrouw? Ik had gelijk een mening. Ik dacht, wat een stom mens. Als iemand ziek is, is die ziek. En dan heeft hij toch gebed nodig. Of die nu homoseksueel is, of dat die van mijn part een moordenaar is, of wat dan ook, weet je wel. Je bidt toch, weet je wel. Dus ik had gelijk een oordeel over die vrouw. Dus ik deed precies hetzelfde als die vrouw. Die wist iets van die man, was het er niet mee eens. Daar gaan we nu niet over in discussies, was het gewoon niet over mee eens. En ze liet hem vallen, zij kan niet meer voor hem bidden. En ik merkte dat ik, mijn primaire reactie was gelijk dat ik ook een oordeel over haar had. Zoals we een oordeel hebben over de fariseeën. Hoe kijken we? Daar gaat dit stukje over. Hoe kijken we? Die vrouw keek eerst met liefde naar die man en ze bad voor hem. En toen ze een mening over hem had, toen ze een oordeel over hem had, toen stopte die liefde. En dat is natuurlijk, daar moeten we die vrouw niet om veroordelen, maar dan moeten we in de spiegel kijken en dan denken, oh ja, maar zo gaat dat. Mijn oordelen, mijn meningen, die verhinderen mij, die belemmeren mij om lief te hebben. Dat is hoe het werkt, zie je dat? Want door de manier waarop ik kijk naar mensen, als ik iets vind van mensen, dan belemmert dat mijn liefde. En daarom zie je ook dat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te helpen. Hij kwam alleen maar om lief te hebben. En dat is natuurlijk ook de inspiratie voor ons. En ik vond het zo, ja, het is een akelig verhaal, maar ik vond het zo ja, confronterend, maar ook inspirerend. Mijn meningen, het oordeel wat ik over iemand anders heb, die belemmeren mij in de liefde voor die ander. Ja, als ik zo naar jullie kijk, dan vind ik ook iets van jullie allemaal. Want je hebt gelijk een mening. Het gaat gelijk door, hè. Ik doe nu mijn uiterste best om niet iemand eruit te pikken en daar iets over te zeggen. Neem mij maar. Je kijkt naar mij. Je kijkt naar mij. Ik ben hier in beeld. Je kijkt naar mij. Je denkt, nou die vent, die heeft ook, dat is ook een bril uit het jaar nul, weet je wel. Die spijkerbroek van hem, dat kan helemaal niet. Is die gek met een spijkerbroek naar de kerk. En hij moet ook nodig eens naar de kapper. Nou allemaal, je vindt iets van mij. En doordat wat je van mij vindt, hè, doordat je bijvoorbeeld mijn overhemd niet mooi vindt, kan je niet meer zo goed horen wat ik zeg. Dat is hoe het werkt, hè. Ons oordeel belemmert ons om de ander echt te zien en om hem lief te hebben. En daar gaan deze gedeeltes ook over, van hoe je kijkt naar de anderen. Ons oordeel, onze mening, belemmeren onze liefde. En het is hartstikke moeilijk, want we oordelen voortdurend, hè. Ons brein scant voortdurend van hoe ziet iemand eruit, wat doet hij, wat vind ik ervan, enzovoort. Maar de truc is, de kunst is om als je dat dan ziet, dus hoe kijk je, om dan niet mee te gaan met je primaire reacties van ik vind die ander, nou ja, ik vind die vrouw uit het voorbeeld, vind ik slecht. Maar eventjes een stap achteruit te doen en te bedenken, wat gebeurt daar? Oh, ze vindt het moeilijk. En daarom stopt ze ermee. Ach, wat naar dat ze het zo moeilijk vindt. Weet je, zie je, dat is heel, heel anders. Dus wij kijken en dan maken we een keus van hoe we reageren en wat we doen. En dan staat er ook, hè, en dat is een gevaarlijk hoor, dan staat er in vers 40, over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. En oh, wat willen wij graag dat strengere oordeel vellen. Dat zit in ons. Maar dat doen wij niet. Dat doet God. God zal oordelen. Wij niet. Maar die neiging om te oordelen, om te kijken met oordeel, die is gewoon heel sterk. Dus daar moeten we gewoon heel bewust mee omgaan en ons bewust tegen verzetten. Nou, het tweede stukje van die tekst die we gelezen hebben, dat Jezus bij de offerkist gaat zitten. Daar zie je ook weer, hij ging tegenover de offerkist zitten. En hij keek hoe de mensen er geld in wierpen. Dus Jezus nam de tijd, hij ging zitten en hij observeerde wat er gebeurde. En het was heel zichtbaar wat er gebeurde, want er was zo'n kist met van die trompetvormige openingen en daar kon je geld in doen. En dat was dus heel zichtbaar wat je gaf, dat lees je hier ook. Hè. Dus je kon zien of mensen er veel in gooiden, of ze er weinig in gooiden. En dat was heel zichtbaar. En dan zijn er de rijken die er heel veel in gooiden. En de armen deze arme vrouw die er een stuivertje in gooit. En bij dat gedeelte, daar sla ik bij op tilt. Echt. Letterlijk zo ongeveer. Want wat gebeurt er nou? Jezus die spreekt met respect over die vrouw. Zie je dat? Hij spreekt met respect. En zij geeft het laatste wat ze heeft. Ze geeft haar levensonderhoud aan de tempel. Dat betekent dat ze dus die dag of de volgende dag niet meer te eten heeft. Wat denk je, is dat wat God van mensen vraagt? Zou dat zo zijn? Ik denk van niet. Ik denk iets heel anders. En we hebben net dat stukje over die fariseeën, over die schriftgeleerden gelezen. Die vrouw, die geeft haar laatste geld. Maar die situatie, die deugt voor geen meter. Wat er gebeurd had, wat er had moeten gebeuren, is dat er voor haar gezorgd werd. Dat had er moeten gebeuren. De Torah staat er vol van. Er had voor haar gezorgd moeten worden. Maar in tegenstelling daarmee geeft zij het laatste wat ze heeft aan de tempel. En wat daar gebeurt, daar zie je weer die tempel die is een... Zij gaat naar God om haar geld te geven. Maar tegelijkertijd is die tempel ook een symbool van onderdrukking. En die tempel die was een geldmachine geworden voor de elite, voor de leiders van het volk. Je ziet ook dat Jezus een keer dat hele tempelplein leegveegt van weg met die commissie, klaar daarmee. Oppoepelen jullie allemaal. Die tempel was gewoon ook een geldmachine geworden. En die vrouw die stond dus gewoon ook onder druk om haar geld te geven. Het was zo oneerlijk. Zo ontzettend oneerlijk. Ze hadden voor haar moeten zorgen. Zie je dat? Dat is de opdracht, om te zorgen voor de armen. Niet om te zorgen dat ze hun allerlaatste geld in de offerkist gooien. Dus er gebeurt iets wat helemaal niet deugt. Het is net zoals wij, weet je wel, dat we in zo'n groot economisch systeem zitten. Dat er slavernijdingen in jouw zak zitten nu, in je mobiel of in je tas. En dit is precies hetzelfde. Er is zoveel onrecht, dit is gewoon een situatie van onrecht. Maar toch spreekt Jezus met respect over haar. Want zij zit ook, net als iedereen, net als wij allemaal, gevangen in dat grote systeem. En op haar vierkante meter doet zij wat zij denkt dat goed is. Doet zij wat ze doet uit liefde voor God. En daarom spreekt Jezus er met respect over. Ik vind het ook altijd zo typerend dat hij niet probeert het hele systeem omver te gooien, maar dat hij kijkt naar de mens, van hoe doe jij het? En dat geldt ook voor ons, hè? Want we zitten hier op zondagochtend, we zijn gewend om in de kerk te zitten. We zijn gewend om alles, alles is gewoon, zeg maar. En die vrouw die was ook gewend aan die hele situatie. Maar eigenlijk hebben we het nodig dat iedere keer God, dat iedere keer Gods geest ons weer wakker schudt van, kijk nou toch eens verdorie. Ik weet niet of Gods geest zegt verdorie, dat is misschien een Arianwoord. Maar dat hebben we zo nodig, dat Gods geest ons wakker schudt van, kijk nou eens. Je ziet niet wat je ziet. Weet je, je kijkt naar mensen, je hebt een oordeel en je hebt het gewoon verkeerd. De mensen handelen uit pijn. Die vrouw uit het voorbeeld, hè, die niet meer wou bidden, die handelde uit pijn. En wij veroordelen haar van, och, wat een stom mens. Alle vrouwen zijn stom. Ik zeg maar even een dwarsstraat, zeg maar. En je kan dus wel een juist oordeel hebben, dat blijkt nu dus, hè. Maar dat is wat we doen. Maar ze handelt uit pijn. En als een stad nou een beetje lukt, hè, om daar doorheen te kijken, om te kijken en dan niet gelijk met dat oordeel, maar waar komt het vandaan? Weet je, we doen allemaal verkeerde dingen uit pijn. Niet omdat we zo graag een ander pijn willen doen of kwaad willen doen. Allemaal omdat de onmacht, onvermogen, of we denken er niet aan of wat dan ook. Dat is wel treffend, hè? Dat die hele situatie niet deugt. En dat Jezus daar toch met respect en met liefde op reageert. In de dubbelheid van haar bestaan, zeg maar, maakt zij toch een keus die, waarvan Jezus zegt, dat doe je goed, meid. En dat vind ik een enorme bemoediging voor ons, want het leven is ingewikkeld. Ons leven is ook ingewikkeld. Het is niet allemaal zwart-wit. Dat willen we wel graag. En we doen soms wel net alsof het zo is, maar dat is niet zo. Het leven is ingewikkeld. En we doen allemaal verkeerde dingen. We doen allemaal domme dingen. We denken verkeerde dingen. En Jezus weet het. En hij kijkt naar ons op onze vierkante meter. En hij helpt ons om keuzes te maken uit liefde. En dan spreekt hij daar met respect over. En dan eindigt het, en het is wel ontzettend mooi in dit verband, hè. In onze Bijbel is het een nieuw hoofdstuk, maar voor mij hoort het er helemaal bij, want dan hebben ze dit gehad, hebben de leerlingen 2 stukken onderwijs gehad over kijken en wat doe je ermee. En dan gaan ze weg en dan zegt een van die leerlingen, die zegt, oh, kijk eens wat een mooie tempel, prachtig, schitterend. En dan denken wij, nou dan denk ik in ieder geval, dan denk ik, nou die sukkels die hebben het nog steeds niet begrepen. Jezus heeft ze net onderwijs gegeven, kijk nou even goed. En maakt dan, en zegt, oh prachtig. Maar Jezus zegt niet, je bent een sukkel. Jezus zegt niet, dat is allemaal klatergoud van Herodes. Jezus zegt, dat gaat voorbij hoor, zegt hij. Je moet er doorheen kijken, zegt hij. En 30 jaar later was de tempel er niet meer. Hè? En plus, natuurlijk, dat weten wij achteraf. Jezus heeft het hier natuurlijk ook over zichzelf. Over de tempel van zijn leven, die een paar dagen later zou worden vernietigd door de wreedheid van de Romeinen, door de wreedheid van de mensen. En dat, hè, dan geeft Jezus onderwijs over kijken en wat je ermee doet. En dat je niet achter je primaire oordeel aanloopt, maar dat je probeert te begrijpen wat er gebeurt. Dat je probeert met liefde te kijken en uit liefde te handelen. En dan zegt hij daarna, want weet je, die aardse tent, die tempel, ook dat dubbele symbool van Gods grootheid en van de macht van mensen, dat verdwijnt allemaal. En ook de tempel van ons eigen leven, die gaat verdwijnen. En wat er overblijft, zegt Paulus, in die tempel van je leven, daar bouw je met goud, zilver en edelstenen. Of met hout, hooi en stro. En we doen het allemaal, hè. Ik vond Paulus vroeger heel streng, maar daar ben ik van teruggekomen. Hij is toch ook heel liefdevol, hè. Kijk naar 1 Korinthe 13. Maar hij zegt, we doen dus allemaal in ons leven dat we bouwen met goud, zilver, edelstenen. Ik zou maar zeggen, met Vader, Zoon en Geest, hè, met goede dingen, met blijvende dingen. Maar we bouwen ook met aardse dingen, hout, stro en hooi die voorbij gaan. Doen we allemaal. Doe je niet mooier voor dan je bent. We doen het allemaal. En veroordeel de ander niet die dat doet, want we doen het allemaal. En dat zegt Paulus. Die zegt niet, dat is fout, dat is fout, dat is fout. Hij zegt, straks aan het eind, dan blijft het goud en het zilver en het edelsteen blijft over. En de rest verdwijnt. Hebben we geen last meer van. Het verdwijnt. Niks geen oordeel van Paulus, maar het verdwijnt. Nou, dat vind ik een soort eeuwigheidsbeeld wat Jezus hier aan het eind neerzet, doordat het ook over de tempel gaat. Wij begrijpen nu iets meer van hoe die tempel in elkaar zit, hoe de tempel van ons leven in elkaar zit, dat het ook een mix is van goed en van kwaad, van God en van aardse machten en ook van ons eigen onvermogen en de moeite die wij zelf hebben. En we zien hoe liefdevol Jezus daarmee omgaat. En in het licht van de eeuwigheid, hè, wat hij aan het eind eigenlijk oproept, in het licht van de eeuwigheid, in het licht van de onmetelijke, onbegrensde liefde van God, is al dat gehannes van ons en al die verkeerde dingen die we denken en doen, weet je wel, dat gaat weg. En op een bepaalde manier, weet je, we moeten natuurlijk strijden tegen verkeerde dingen, maar op een bepaalde manier moeten we ook een soort, ja, een soort liefde voor onze eigen zwakte hebben. Daar gaat dit over, want we hebben het over kijken naar de ander, maar je kan ook jezelf zo verschrikkelijk veroordelen. Ken je dat? Zo verschrikkelijk kunnen we onszelf veroordelen. Maar we mogen ook onszelf met onze gebreken, met onze tekortkomingen omarmen en niet met die oordelende blik. Want, ik ga nog eventjes terug naar die vrouw van die gebedsgroep, want ons oordeel, de mening die we over mensen hebben, ons oordeel, de mening die we over onszelf hebben, die belemmert onze liefde. Dus ik zie ernaar uit dat we straks, als we bij de koffie zijn, dat we allemaal naar elkaar kijken. Zonder oordeel. Dat we straks de straat op gaan en dat we al die mensen zien waar we misschien helemaal niks mee hebben of waar we tegen zijn of wat dan ook. En dat we, nou ja, ik kan eigenlijk alleen maar bidden naar dit. Naar deze tekstgedeelte zo overwogen te hebben, bidden, God, help ons alstublieft. Help ons alstublieft om niet zo oordelend te kijken. Help ons om met uw liefde te kijken. Help ons om niet zo primair maar dingen te kijken en vanuit onze onderbuik gelijk te reageren. Maar help ons om de pijn van de ander te zien en de ander te durven omarmen. Help ons om onze eigen pijn te zien en onze eigen pijn te durven omarmen. Hoe kijken we? Amen.